Een goede vriend van me, die lid van de kerk was, had jarenlang geprobeerd mij in het evangelie van het eeuwige gezin te onderwijzen. Het was pas in oktober 1978, toen ik tijdens de open dag van de São Paulo-tempel in Brazilië de verzegelkamer binnenging, dat de leer van het eeuwige gezin in mijn hart kwam. Dagenlang ging ik in gebed om te weten of dit de ware kerk was. Ik was niet godsdienstig, maar mijn ouders wel. En door mijn opvoeding had ik gezien wat er goed was in de andere godsdiensten. Op dat moment dacht ik dat alle godsdiensten door God werden aanvaard. Na mijn bezoek aan de tempel, tijdens de open dag, bad ik om een antwoord, vol geloof. En rotsvast vertrouwen dat God mij zou antwoorden welke kerk zijn kerk was. Na een zware geestelijke strijd ontving ik eindelijk een duidelijk antwoord. Ik liet me dopen. Dat vond plaats op 31 oktober 1978, de avond voor de inwijding van de São Paulo-tempel. Ik besefte dat de Heer mij kende en lief had. Dat Hij mij een antwoord gaf dat mijn gebeden beantwoordde. De volgende ochtend woonde ik en mijn vrouw en ik in São Paulo een inwijdingsdienst van de tempel bij. We waren aanwezig, maar ik wist eigenlijk niet echt hoe ik van de prachtige kans kon genieten. De volgende dag woonden wij een gebiedsconferentie bij. We waren aan onze kerk en de reis in de kerk begonnen en kregen goede vrienden die ons tijdens deze overgang verwelkomden. De lessen voor nieuwe leden die wij op de zondagse bijeenkomsten kregen, waren geweldig. Zij vulden ons met kennis en brachten ons ertoe te wensen dat de week snel voorbij ging, zodat wij op zondag meer van dit geestelijke voeding konden ontvangen. Mijn echtgenote en ik keken vol spanning uit naar de dag dat ons gezin in de tempel voor alle eeuwigheid kon worden verzegeld. Dat gebeurde 1 jaar en 7 dagen na mijn doop. Het was een geweldig moment. Ik had het gevoel dat de eeuwigheid aan het altaar werd verdeeld in voor en na de verzegeling. Daar ik al enkele jaren legaal aan de oostkust van de Verenigde Staten woonde, was ik bekend met de steden waarvan de meeste klein waren. Als ik las of hoorde over de gebeurtenis voorafgaande aan het eerste visioen, werden er grote menigten vermeld. En dit leek mij vreemd. Allerlei vragen begonnen in mij op te komen. Waarom werd de kerk in de Verenigde Staten hersteld en niet in Brazilië of Italië, de landen van mijn voorouders? Waar waren de genoemde menigten die bij de godsdienstige verwarring en revivals betrokken waren en wat zich allemaal op zo'n vredige en rustige plaats had voltrokken? Ik legde die vragen veel mensen voor, maar ik kreeg geen antwoord. Ik las alles in het Portugees en daarna in het Engels, maar ik ontdekte niets dat mijn hart gerust kon stellen. Ik bleef zoeken. Ik woonde in oktober 1984 een algemene conferentie bij als raadgever in een ringpresidium. Daarna reisde ik door naar Palmyra. Ik wilde graag het antwoord ontdekken. Toen ik daar aankwam, probeerde ik te begrijpen waarom de herstelling daar moest zijn en waarom er zo'n geestelijke beroering was geweest. Waar waren al de mensen waarover Joseph in zijn verslag sprak vandaan gekomen? Waarom daar? Op dat moment leek de meest logische antwoord dat de grondwet van de VS vrijheid garandeerde. Die ochtend bezocht ik het Grandin Building, waar het eerste boek van Mormon was gedrukt. Ik ging naar het heilige bos, waar ik veel bad. Er was amper iemand op straat in het kleine stadje Palmyra. Waar waren de menigten die Joseph had vermeld? Die namiddag besloot ik naar de boerderij van Peter Whitmer te gaan. En toen ik daar aankwam, zag ik een man aan het raam van een hut. Hij had een intense gloed in zijn ogen. Ik groette hem en begon hem al die vragen te stellen. Hij vroeg me dan: heeft u tijd? Ik zei ja. Hij legde uit dat het Erie en Ontario meer en meer naar het zuiden de River Hudson in dat gebied lagen. In het gebied van de 19e eeuw werd besloten om een kanaal te leggen dat door het gebied zou lopen en meer dan 483 kilometer zou zijn om de Hudson River te bereiken. Het was een grote onderneming voor die tijd en zij konden zich enkel verlaten op menselijke en dierlijke kracht. Palmyra was een centraal punt voor een deel van de aanleg. Ze hadden geschoolde mensen nodig, technici, gezinnen en hun vrienden. Veel mensen uit de omliggende steden en verder gelegen plaatsen begonnen binnen te stromen om aan het kanaal te werken. Dat was zo'n heilig en spiritueel ogenblik, omdat ik eindelijk de menigte had gevonden. Ze brachten hun gebruiken en hun geloof mee. Toen hij hun geloof vermeldde, werd mijn begrip verlicht en mijn spirituele ogen werden door God geopend. Op dat moment begreep ik hoe de hand van God, onze Vader, in zijn onmetelijke wijsheid, in zijn plan een plaats had bereid voor de jonge Joseph Smith, waardoor hij te midden van alle godsdienstige verwarring terechtkwam. Dat was omdat daar, in Cumorah, de kostbare platen van het Boek van Mormon waren verborgen. Dit was het toneel van de herstelling, waar de stem van de Vader na bijna 2000 jaar gehoord werd in een prachtig visioen, zich richtend tot de jonge Joseph Smith toen hij naar het heilige bos ging om te bidden. En dit is mijn geliefde zoon, hoor hem, hoorde zeggen. Daar zag hij twee personen wiens glans en heerlijkheid elke beschrijving tarten. Ja, God openbaarde zichzelf weer aan de mens. De duisternis die de aarde had bedekt werd stilaan verdreven. De profetieën van de herstelling begonnen in vervulling te gaan. En ik zag een andere engel die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige evangelie om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen. En aan elke natie, stam, taal en volk. In enkele korte jaren werd Joseph naar de verslagen van de profetieën, verbonden en verordeningen geleid die door de profeten van weleer waren achtergelaten. Ons geliefde Boek van Mormon. De kerk van Jezus Christus kon niet hersteld worden zonder het eeuwige evangelie geopenbaard in het Boek van Mormon als een ander testament van Jezus Christus, namelijk de Zoon van God, het Lam Gods die de zonden van de wereld heeft weggenomen. Christus zei tot zijn volk in Jeruzalem, ik heb nog andere schapen die niet van deze schaapskooi zijn. Ik ben de goede herder en ik ken de mijnen en word door de mijnen gekend. Ik kan mij niet herinneren of ik afscheid heb genomen toen ik de boerderij van Whitmer verliet. Ik herinner me alleen dat de tranen vrijelijk over mijn gelaat stroomden. De zon ging onderaan een mooie hemel. In mijn hart werd mijn ziel gerustgesteld door een immense vreugde en vrede. Ik voelde me zo dankbaar. Ik begreep nu duidelijk waarom de Heer had mij nogmaals kennis en licht geschonken. Tijdens de rit naar huis bleven mijn schriftteksten in gedachten komen. De beloften aan vader Abraham gedaan, dat door zijn zaad alle gezinnen van de aarde zouden worden gezegend. En hiervoor zouden tempels worden opgericht, zodat de goddelijke kracht weer op aarde aan de mens geschonken kon worden, zodat de gezinnen verenigd konden worden, niet tot aan de dood, maar voor alle eeuwigheid. Het zal in de laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de Heere vast zal staan als de allerhoogste der bergen. En dat hij verheven zal worden boven de heuvels en alle heidenvolken er naartoe zullen stromen. Tot ieder die naar mij luistert en vragen heeft, ik zeg, geef niet op. Ik vraag aan jullie het voorbeeld te volgen van de profeet Joseph Smith toen hij Jacobus 1 vers 5 las. En als iemand van u in wijsheid tekort schiet, laat hij dan die vragen aan God, die ieder overvloedig geeft. Ik getuig dat de Heer profeten, zieners en openbaarders heeft voorbereid om zijn koninkrijk in deze laatste dagen te verheffen, te leiden en in zijn eeuwige plan gezinnen voor goed bij elkaar te blijven. Hij geeft om zijn kinderen en beantwoordt onze gebeden. Wat er in Cumorah plaatsvond was een belangrijk deel van de herstelling, want Joseph Smith ontving de platen die het Boek van Mormon bevatten. Dit boek helpt ons dichter bij Christus te komen dan welk ander boek op aarde. Vanwege zijn grote liefde deed hij verzoening voor onze zonden. Hij is de heiland van de wereld. Daarvan getuig ik in de heilige naam van Jezus Christus. Amen.